Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In deze serie zijn we bezig met de brief die Paulus aan de Romeinen heeft geschreven. Hij legt daarin Gods plannen uit die met de mensheid te maken hebben. De verloren situatie van alle mensen en de mogelijkheid die God aanbiedt om uit die verloren toestand te stappen. Niet door eigen werken, niet door wat we zelf doen, maar door geloof. De vorige keer is het opnieuw genoemd. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. God reikt naar ieder mens, hij wacht op elk mens. Maar om die naam aan te kunnen roepen, moet men er wel van gehoord hebben. En God heeft het zo bedacht dat hij daarvoor mensen wil gebruiken. Er zijn mensen nodig die de boodschap van God uitdragen, verder vertellen, de hele wereld door. Paulus geeft aan dat juist ook naar de Israëlieten toe die boodschap geklonken heeft. Hij is zelf een apostel die zich altijd eerst tot de Joden richt en dan verder gaat. En elke keer komt de vraag terug, hoe is het mogelijk dat Israël de liefde van God niet aanvaard heeft? Hebben ze dat dan niet begrepen? Vraagt Paulus. Maar hij geeft zelf ook al het antwoord. Als ze hadden gewild, dan hadden ze het kunnen begrijpen. Zelfs de heidenen, de niet-Joden die zoveel verder weg stonden, konden het snappen. En dan zou het voor de Joden zeker te doen zijn. Paulus eindigt dit hoofdstuk met een citaat van Jesaja, waaruit Gods onvoorstelbare liefde voor zijn volk blijkt. God strekt zijn handen de hele dag door naar zijn volk uit, maar ze zijn ongehoorzaam en dwars. In het volgende hoofdstuk, Romeinen 11, gaat Paulus weer verder met de lijn van Gods heilsgeschiedenis. God zal zijn handen niet voor altijd van Israël aftrekken. Er zal een deel van het volk overblijven dat wel naar hem terugkeert. En met hen gaat God in de toekomst verder. Vandaag zullen we horen waarom er een tijdelijke periode is dat Israël aan de zijlijn staat. Romeinen 11, vanaf vers 11.
Paulus komt met Romeinen 11, vers 11 tot het hoogtepunt van zijn onderwijs. Hij gaat het goddelijke heilsplan ontvouwen en laat zien dat een tijdelijke verharding van Israël daarin een plaats heeft. Door het gebruik van 2 verschillende werkwoorden, struikelen en vallen of blijven liggen, wil Paulus aangeven dat het tweede een ernstiger aangelegenheid is en bovendien een mogelijk gevolg van het eerste. Romeinen 11, vers 11. Zijn de Israëlieten dan gestruikeld om voorgoed te blijven liggen? Natuurlijk niet, maar door hun weigering om te gehoorzamen, is nu de andere volken het heil te beurt gevallen, en wel om de Israëlieten jaloers te maken. Paulus laat zien dat het tijdelijke ongeloof van Israël een heilshistorische zin heeft, namelijk het behoud van de niet-Joden, de heidenen. Bij de uitdrukking hun weigering om te gehoorzamen, moeten we denken aan de afwijzing van Jezus als Messias. Die weigering liep uit op de kruisiging van Jezus. Zo leidde de verharding van het Joodse volk op dat moment tot verzoening van de wereld. Vervolgens bestaat de weigering om te gehoorzamen van Israël uit het proberen zich strikt aan de wet van God te houden, om door hem te worden aangenomen. Hierdoor dwaalden zij en hebben het doel niet bereikt. Het lukte niet, omdat zij niet op Jezus Christus vertrouwden, maar dachten dat het helemaal van henzelf afhing, van hun eigen prestaties. Daarmee verwierpen zij de weg van het geloof in de Heer Jezus, die hun in de verkondiging van het evangelie werd voorgehouden. Dit leidde ertoe dat de apostelen hun verkondiging buiten de synagogen moesten voortzetten, met als gevolg dat de niet-Joden het konden horen en velen tot geloof kwamen. De bekering van zoveel heidenen zou op de Joden als uitwerking moeten hebben, dat zij jaloers zouden worden. Het jaloers maken is ontleend aan Deuteronomium 32 vers 21 en is ook al genoemd in Romeinen 10 vers 19. Romeinen 11 vers 12. De wereld heeft dus voordeel van hun ongehoorzaamheid. Als hun val de andere volken al zoveel goeds heeft gebracht, hoeveel te meer zal dat het geval zijn als straks alle Israëlieten gaan gehoorzamen? Als binnen het verlossingsplan van God de verharding van een deel van Israël zulke positieve gevolgen heeft, wat voor heil zal dan niet aanbreken als straks alle Israëlieten gaan gehoorzamen? Het volk Israël heeft een geweldig verlies geleden, toen het door ongeloof buiten het heil en de gemeenschap van de uitverkorenen stond, hoewel er wel individuele Joden tot bekering zijn gekomen. Dit verlies van Israël had wel de redding van de heidenen tot gevolg. Hoeveel te meer zal er dan zegen over de wereld komen, als het hele volk Israël de Heere gaat gehoorzamen? Het verlies van Israël mogen we ook zien als een tijdelijk opzij gezet zijn. Daardoor is de genade naar de niet-Joden gekomen. Hoe zal dat straks zijn, als de Heere Israël herstelt? Als hun val de andere volken al zoveel goeds heeft gebracht, hoeveel te meer zal dat het geval zijn, als straks alle Israëlieten gaan gehoorzamen? Ook Jacobus spreekt over deze dingen in Handelingen 15, vers 13 tot en met 16. Luister, broeders, Petrus heeft ons verteld hoe God voor het eerst mensen van een ander volk benaderde om hen tot zijn volk te maken. Dat klopt met wat de profeet Amos heeft geschreven. Hij schreef namens God: ik zal terugkeren om het vervallen huis van David te herbouwen. Luisteraar, de Heer heeft zich nooit voorgenomen dat zijn kerk, zijn gemeente zou bestaan uit een klein groepje mensen. De Heer had vanaf het begin af aan alle volken op het oog. Onder Israël werd Psalm 117 uit volle borst gezongen. Zij moesten de volken voorgaan en oproepen de Heere te prijzen. Prijs de Heere alle volken, laten alle mensen hem loven, want hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heer is trouw tot in eeuwigheid, prijs de Heere. Juist daarin moest Israël voorop lopen, als volk van priesters voor de Heere. Nu staat Israël tijdelijk op een zijspoor en gaat de Heere zijn weg met hen. De Heere heeft zich daardoor bekend gemaakt aan mensen die geen belangstelling voor hem hadden. Hij heeft zich laten vinden door mensen die hem niet zochten. Dat zijn de gelovigen uit de heidenen, de niet-Joden. Maar die kunnen vandaag niet met hun handen over elkaar gaan zitten en de wederkomst van Christus afwachten. Nee, niet-Joden hebben de taak en opdracht om de Israëlieten op het zijspoor van God jaloers te maken. Israël is niet gestruikeld om voorgoed te blijven liggen. Romeinen 11 vers 13 en 14. Ja, ik heb het tegen u, die geen Joden bent. U weet dat God mij met een bijzondere opdracht naar de andere volken heeft gestuurd. En ik vind dat geweldig. Maar wat zou het heerlijk zijn, als ik mijn eigen volk jaloers kon maken, zodat in elk geval enkele ervan Jezus Christus zouden aannemen en daardoor gered zouden worden. Paulus richt zich rechtstreeks tot de gelovigen met een niet-Joodse achtergrond. Hij wil hun iets zeggen waarover zij moeten nadenken, iets dat zij misschien niet hadden verwacht. Paulus beroept zich daarbij op zijn apostolische bediening. Hij is de apostel van de heidenen, de apostel die met een bijzondere opdracht naar de andere volken is gestuurd. Desondanks leefde er in zijn hart toch altijd het verlangen iets te mogen doen voor de behoudenis van zijn eigen volk. Dat verlangen spreekt hij nu opnieuw uit. Zijn apostelschap voor de heidenen zou geen mooiere bekroning kunnen vinden, als daardoor zijn eigen volk jaloers zou worden en tot bekering kwam. Dan zou hij werkelijk trots op zijn bediening kunnen zijn. In de ogen van Paulus komt zijn bediening als apostel voor de heidenen pas werkelijk tot vervulling, als daardoor enkele Joden Jezus Christus zouden aannemen en daardoor gered zouden worden. Als zijn volksgenoten tot jaloersheid worden gebracht. De bekering van de heidenen is niet het einddoel, maar zij staat in het perspectief van de bekering van Israël. Dat de Joden jaloers zullen worden, ontleent Paulus aan de belofte uit Deuteronomium 32, vers 21. De verwachting die Paulus uitspreekt, is gematigd en reëel. Hij hoopt enkele uit hen te redden. Maar hoe dan ook, door zijn aandeel in de bekering van de heidenen, heeft Paulus ook deel in de gevolgen daarvan, namelijk het jaloers worden en de behoudenis van enkele van zijn eigen volksgenoten. In 1 Korintiërs 9 vers 20 schrijft Paulus, als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. In het vervolg van zijn brief aan de Korintiërs schrijft de apostel, als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven, houd ik mij er ook niet aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Paulus gehoorzaamde Christus. Hij schrijft verder in 1 Korintiërs 9 vers 22, voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, laat ik niet merken dat ik sterk ben, om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast, om in ieder geval enkele van hen te redden. Paulus vervulde allereerst zijn ambt als apostel voor de heidenen, en door zo te doen, probeerde hij zijn Joodse volksgenoten te bewegen zich tot Christus te keren. Sommigen keerden zich tot Christus, slechts een paar, maar enkele. Paulus vervulde zijn bediening en de Heere bereikte zijn doel met zowel Joden als heidenen. Luisteraar, bent u voor de Heere op de juiste plek? Mogelijk wil de Heere dat u aan de gang gaat bij de zonderschool of kinderclub van uw kerk of gemeente. Mogelijk wil hij dat u mensen bereikt of ondersteunt via uw bedrijf of onderneming. Een kind van God hoeft niet ver weg te gaan om de Heere te kunnen dienen. Dat kan al in je eigen omgeving, in je eigen gezin, in de familie of in de straat waar u of jij woont. Op school of onder je medestudenten. Zeker, er moet ook gewerkt en gestudeerd worden. Er moet ook tijd voor jezelf, je gezin en de kerk overblijven en noem maar op. Maar, met eerbied gezegd, de Heere is druk met het redden van de wereld en zijn schepping. Daarvoor gaf hij zijn enige zoon. Iedere dag weer gaat hij uit om het verlorene te zoeken en te redden. Weet u, luisteraar, al die dingen en dingetjes die wij zo belangrijk vinden, zijn niet belangrijker dan het werk van de Heere. Laten wij onze drukke agenda's maar weer eens voor de Heere neerleggen en bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Heere laat je echt zien waar je mee moet stoppen. Romeinen 11 vers 15. Toen God zich van hen afkeerde, betekende dit dat hij zich naar de rest van de wereld keerde om hun zijn redding aan te bieden. En wanneer hij hen dan opnieuw in zijn genade aanneemt, zal dat hun opstanding uit de dood zijn. De boodschap van vers 12 wordt in vers 15 herhaald en uitgelegd. De verharding en buitensluiting van een deel van het Joodse volk had de verzoening van de rest van de wereld tot gevolg. Hun verharding had tot gevolg dat zij de Messias, Jezus, verwierpen. Maar de dood van de Heer Jezus bracht redding voor de wereld. Ieder mens krijgt nu van de Heere de gelegenheid de door hem bewerkte redding door het geloof in Jezus Christus aan te nemen. Hoeveel heilzamer moeten dan wel de gevolgen van hun aanneming zijn? Het weer aangenomen worden binnen de gemeenschap van uitverkorenen houdt in dat de Heere de verharding en de geestelijk diepe slaap van de Joden afneemt, waardoor zij tot geloof komen en Jezus als hun Heere en Messias aannemen. Het gevolg daarvan is niets anders dan leven uit de doden. Deze zo plechtige woorden zijn door Paulus waarschijnlijk letterlijk bedoeld. De bekering van het hele Joodse volk is een van de laatste gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. Ze gaat gepaard met de wederkomst van de Heer Jezus en de opstanding uit de doden. De opstanding van alle gestorven gelovigen en de verheerlijking van de dan nog levende gelovigen. Romeinen 11 vers 16. Omdat Abraham en de profeten het volk van God waren, zullen hun kinderen het ook zijn. Als de wortel van God is, zijn de takken ook van hem. In vers 16 vinden we twee parallelle spreuken, waarmee Paulus duidelijk maakt dat ook het ongelovige deel van Israël toch weer een positieve bestemming in Gods heilsplan zal krijgen. De eerste spreuk betreft het zogenaamde deeg van de eerstelingen, dat aan de Heer is gewijd. In Numeri 15 vers 20 krijgen de Israëlieten de opdracht om bij iedere nieuwe oogst van het eerste gerstemeel een deel van het deeg af te zonderen voor de Heere. De rest van het deeg mocht pas worden gebruikt als het deel voor de Heere was afgezonderd. In het verband van Romeinen 11 kunnen we bij eersteling het beste denken aan het gelovig overblijfsel uit vers 7. De enkelen van Israël, die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Het totale deeg is dan heel Israël. In de tweede spreuk, als de wortel van God is, zijn de takken ook van hem, roept Paulus een beeld op uit de natuur. De takken komen uit de wortel voort en ontvangen hun levenssap uit de wortel van de boom. In dit beeld vertegenwoordigt de wortel de aartsvaders die hun heiligheid doorgeven aan hun nakomelingen, dat wil zeggen Israël. Voor God kan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob daarom nooit definitief verwerpelijk zijn. Romeinen 11 vers 17. Sommige takken van de goede olijfboom zijn afgebroken, en u, niet-Joden, bent als wilde olijftakken op de goede olijfboom geënt. Nu u tussen de andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel. Het beeld van de wortel en de takken uit het vorige vers wordt door Paulus nu op een onverwachte manier uitgewerkt. Paulus beoogt daarmee de gelovigen met een heidense achtergrond te laten inzien dat zij zich niet mogen verheffen boven de ongelovige Joden. Ze zijn uit genade behouden. Paulus spreekt ineens over de wortels en de takken van een olijfboom. Het is niet uitgesloten dat hij juist deze boom kiest, omdat ze in de schrift vaker als een beeld van het volk Israël fungeert. Uit deze olijfboom zijn enkele takken afgebroken, namelijk die Joden die door hun ongeloof en verharding buitengesloten zijn. Dan richt Paulus zich rechtstreeks en persoonlijk tot de gelovigen met een heidense achtergrond. En u, niet-Joden, bent als wilde olijftakken op de goede olijfboom geënt. Daarmee hebben deze wilde takken deel gekregen aan de rijke sappen die vanaf de wortel door de boom stromen. Nu u tussen de andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel. Binnen deze beeldspraak gaat het bij voedsel uit de wortel om de belofte van zegen en heil die de Heer aan de aartsvaders en daarmee aan het volk Israël heeft gegeven. Romeinen 11 vers 18 en 19. Nu moet u vooral niet neerkijken op de takken die weggebroken zijn. Verbeeld u maar niets. U bent maar een tak en niet de wortel die alle takken draagt. U zult dan vragen, maar die takken zijn toch weggebroken om plaats te maken voor ons? In vers 18 vinden we een waarschuwing aan de gelovigen met een heidense achtergrond. Ze mogen niet neerkijken op de afgebroken takken. De gelovigen uit de heidenen past een dergelijke hooghartige houding niet. Door zich te beroemen en de ongelovige Joden te verachten, miskennen zij dat hun zegen na Israël tot hen is gekomen. Gods heil en zegen is hun via Israël ten deel gevallen. Paulus drukt dit uit met de opmerking: u bent maar een tak en niet de wortel die alle takken draagt. Bij de wortel moeten we hier weer denken aan de aartsvaders van Israël, met wie de Heere zijn plan tot redding van de wereld begon. Vanaf vers 19 maakt Paulus duidelijk dat superioriteitsgevoelens van christenen uit de heidenen tegenover ongelovige Joden uit de boze zijn. Waarschijnlijk is de apostel al geconfronteerd met gelijksoortige reacties, of hij heeft er vanuit de christengemeente in Rome over gehoord. U zult dan vragen, maar die takken zijn toch weggebroken om plaats te maken voor ons? Romeinen 11, vers 20 en 21. Ja, dat is wel zo, maar vergeet niet dat zij werden weggebroken, omdat zij niet geloofden. En u staat daar, zolang u op hem vertrouwt. Verbeeld u maar niets. Heb liever ontzag voor God. Als God de oorspronkelijke takken van de boom niet heeft gespaard, zal hij u zeker niet sparen. Paulus geeft toe dat de niet-Joodse gelovige tot een bepaalde hoogte gelijk heeft, maar moet wel goed beseffen om wat voor reden de betreffende Joden zijn afgebroken en om welke reden hij als tak op de olijfboom staat. De Joden zijn door het ongeloof weggebroken en hij staat door het geloof. Hij staat niet vanwege een eigen prestatie, maar vanwege een genadige verkiezing van God. Het besef door het geloof en niet door eigen prestatie gered te zijn, voorkomt dat men zichzelf iets verbeeldt. Daarom zegt Paulus: heb liever ontzag voor God. Het besef van afhankelijkheid en de wetenschap dat een mens verantwoording moet afleggen aan de Heere maakt deze oproep noodzakelijk. In vers 21 versterkt Paulus deze oproep met een waarschuwing. Als God de oorspronkelijke takken van de boom niet heeft gespaard, zal hij u zeker niet sparen. Toch is het niet Paulus' bedoeling om de gelovigen uit de heidenen angst aan te jagen of onzeker te maken voor wat betreft hun redding. Nee, zij staan vast door het geloof en zullen, als ze op de Heere blijven vertrouwen, ook blijven staan. Romeinen 11, vers 22. U ziet dus dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie hem ongehoorzaam zijn, maar vriendelijk voor wie hem blijven vertrouwen en gehoorzamen. Houd dit in gedachten, want anders zult u ook afgesneden worden. De waarschuwing dat de Heere mogelijk ook de aangesproken heidenchristenen niet zal sparen, heeft nog verdere uitleg nodig. Daarom wijst Paulus op twee aspecten. U ziet dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Nu lijkt het bij ons mensen vaak dat goedheid lijnrecht tegenover strengheid staat. Maar het ervaren van het een of het ander heeft alles te maken met de relatie waarin men met de betrokkenen staat. En dat is zeker het geval ten opzichte van de Heere. God is het aan zijn rechtvaardigheid verplicht om mensen die niet gerechtvaardigd zijn, streng te straffen. Degenen die proberen zichzelf te rechtvaardigen met behulp van het houden van de wet, zullen zonder genade volgens de wet worden geoordeeld. De afgebroken takken die nu op de grond zijn gevallen, of anders degenen die wegens ongeloof uit de gemeenschap met God gevallen zijn, ondervinden zijn strengheid in de vorm van een onverbiddelijk vonnis. De gelovigen ondervinden Gods goedheid. Zij ervaren Gods genade, ontvangen vrede met God en verwachten het eeuwige leven. In vers 22 voeg Paulus een waarschuwende voorwaarde toe. Houd dit in gedachten, want anders zult u ook afgesneden worden. Door te spreken over een blijven vertrouwen en gehoorzamen, komt tot uitdrukking dat het niet gaat om een prestatie, maar om een blijven bij Gods genade en liefde. Er is geen plaats voor zelfverheffing of verbeelding ten opzichte van de nog ongelovige Joden. Romeinen 11 vers 23. Aan de andere kant, als de Israëlieten tot geloof komen, zullen zij weer op de boom worden geënt. Ja, God kan dat. Voor de nu nog ongelovige Joden geldt het omgekeerde. Paulus heeft nog steeds het beeld van de olijfboom en de afgekapte takken voor ogen. Kunnen de afgekapte takken nog met succes teruggeënt worden? Ja, God kan dat. De Heer is in staat het ongeloof en de verharding van Israël te doorbreken, en Hij zal dit ook daadwerkelijk doen. Romeinen 11 vers 24. Hij heeft u van de wilde olijfbomen afgekapt en op de goede geënt. Dat was tegen de natuur. Van nature was u takken van de wilde en niet van de goede olijfboom. Nu, wat zal God dan doen met de mensen die van nature takken van de goede boom zijn? Hij zal hen weer op hun eigen boom enten. Dat afgevallen takken, ongelovige Joden, weer op hun eigen boom geënt zullen worden, lijkt voor mensen ongelooflijk, maar zal zeker gebeuren. Romeinen 11 vers 25. Broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben, en dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 11.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.